vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen en dan voor het werk onder de varenden. En bij de uitgang zoals dat gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, varenden en dan het bouwfonds. Broeder en zuster Kees en Arlene van Beek, die hopen op 18 maart naar Canada te vertrekken en ze willen heel graag van ons als gemeente afscheid nemen. En daarom is er gelegenheid om hen de hand te drukken komende zondagmorgen na de dienst in de zaal hier achter in de kerk. Dus iedereen die hen dan even de hand wil drukken, kan dat doen volgende week zondagmorgen hier in de zaal achter in de kerk. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Matteüs 16 en daarvan de verzen 13 tot en met 20. En dan uit Matteüs 18 en daarvan de verzen 15 tot en met 22. Dus Matteüs 16, 13 tot en met 20. En 18, 15 tot en met 22. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit de vijfde psalm. En dan het vijfde vers, het zevende en ook het twaalfde vers. Dus de vijfde psalm en daarvan het vijfde vers, het zevende en ook het twaalfde. in deze middag dienst doen voor belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 118 het allereerste vers over de goedheid van de Heere die te loven is. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. En ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze twee gedeeltes uit het evangelie van Matteüs. 16e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 20. En het 18e hoofdstuk, verzen 15 tot en met 22. Dus eerst uit het 16e hoofdstuk, het verzen 13 tot en met 20. En dan uit het 18e hoofdstuk, vanaf vers 15. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordend zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dan lezen we uit het 18e hoofdstuk de verzen 15 tot en met 22. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, en ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen me zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal. En Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal, zevenmaal. Tot zover Matteüs 18. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn onmisbare zegen. Trouw en barmhartige Heere in de hemel, wij hebben het samen gezongen met de dichter van Psalm 5 ook mee. Ik zal uw woning ingeleid naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhoog. En dat willen we samen ook doen aan het begin van deze dienst. Uw gunst verhogen, uw goedheid prijzen. We hebben dat ook al zingend mogen doen met de dichter van Psalm 118 mee. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. En zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Heren, u heeft er recht op dat we uw goedheid en uw gunst mogen erkennen en mogen prijzen. En dat is toch ook de reden waarom we weer samen zijn. Er zijn natuurlijk meer redenen, maar dit is toch de voornaamste reden waarom we als gemeente samen zijn. Om een eredienst te houden. Om uw naam te erkennen, die in deze wereld niet erkend wordt. Om uw naam te verhogen, die in deze wereld juist naar beneden gehaald wordt. Maar in de gemeente moet uw naam verhoogd worden. En daarom zijn we hier bij elkaar. En dat willen we vanmiddag ook samen doen. En geef ons daar ook diepe indrukken van, Heer. Dat u het zo waard bent. Om door ons geprezen en gedankt en geëerd te worden. Open onze harten voor al de zegeningen en al de weldaden die we ontvangen in ons leven. Ook in die kleine dingen. Ook in de gewone dingen van het leven. Dat we daarin uw goede hand over ons ontdekken. We zijn samengekomen, Heren, niet alleen om uw naam te prijzen, maar ook om onderwijs te ontvangen. En we zullen vanavond samen stilstaan bij een gedeelte van de catechismus. Een gedeelte dat ons spreekt over de sleutels van het hemelrijk. Wilt u ons er inzicht in geven, Heren, wat die sleutels zijn en wat ze inhouden? En wilt u ons erbij bepalen hoe ook werkelijk waar wat op de aarde gebonden wordt, in de hemelen gebonden zal zijn. En wat op de aarde ontbonden wordt, ook werkelijk in de hemelen ontbonden zal zijn. Dat die sleutels ook echt functioneren. Heren, open ons hart ervoor. Wilt u geven dat we daar vanavond allemaal iets van mogen verstaan? Zegen ook onze jonge mensen. We zijn dankbaar dat onze jonge mensen ook vanavond in de kerk zijn. Maar dat ook zij er iets van mogen begrijpen waar het over gaat. De sleutels van het hemelrijk. En wat dat zijn en wat dat voor ook hen betekent. Wij willen samen bidden, Heren, voor onze broeders en zusters die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Die op de een of andere manier niet in staat zijn om naar uw huis te komen. Die zich zo hartelijk met ons verbonden weten. En die ook graag met ons in uw huis zouden zijn geweest, maar wilt u ze ook aan hun eigen tafel uw onmisbare zegen doen ervaren. We dragen ze van harte aan u op. We bidden, Heren, voor het werk van de zending vanmiddag. Het werk van de zending dat erop gericht is dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En dat het ook werkelijk tot zegen mag zijn als dat woord als een zaad mag gestrooid worden op die akker. En dat er ook vrucht mag komen. Mensen mogen buigen voor de Heere Jezus Christus als hun zaligmaker en als hun koning. We bidden, Heren, voor het werk van de evangelisatie. Dat is zending dichtbij. Laten we beseffen dat we allemaal een taak hebben voor de mensen van buiten. Maar wilt u ook bijzonder dat werk wat namens ons mag gebeuren, ook in grote steden van ons land, bijzonder zegenen? Zou het toch een vreugde zijn als uw koninkrijk ook in de steden van ons land mag worden uitgebreid? Wij dragen vanmiddag aan u op, Heren, allen in ons land die moeite en zorgen hebben. En dan denken we aan mensen in ziekenhuizen, mensen in verpleegtehuizen, mensen in andere instellingen van zorg, wilt u ze gedenken en wilt u zich over hen ontfermen. We willen vanavond ook aan u opdragen onze overheden. Onze overheden die dikwijls er onvoldoende bij stilstaan dat ze verantwoordelijkheid hebben tegenover u. Maar wilt u ze toch bijzonder gedenken en hen tot het inzicht brengen dat u de koning bent. Zegen ook ons vorstenhuis. Zegen onze koningin. En zegen ook allen die haar lief en dierbaar zijn. We bidden vanmiddag ook voor de militairen die namens ons uitgezonden zijn naar verre landen. Daar dikwijls ook heel wat risico's lopen. Maar wilt u geven dat ze daar ook echt een bijdrage mogen leveren aan de vrede en aan de opbouw van het land waar ze zijn. En zo komen we samen tot u deze middag om al deze dingen u voor te leggen. En we belijden onze afhankelijkheid. We belijden ook onze onwaardigheid in onszelf. Maar wil ons genadig zijn en uw zegen geven. Op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 1, Dat is een psalm waarin de twee wegen heel nadrukkelijk naar voren komen. De weg van het leven en de weg van de ondergang. En wij zingen daarvan het eerste, het tweede en ook het vierde vers. Psalm 1, de versen 1, 2 en 4. We lezen vanmiddag samen zondag 31 van de catechismus en daarna willen we samen zingen uit Psalm 37, het negende vers. Psalm 37, vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Zondag 31. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus zijn vergeven. En daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en ook in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ook weer ontsloten door de christelijke ban? Zodat volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijke leven niet willen aflaten, de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van helieden door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van de gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en ook bewijzen. Gemeente, sleutels zijn best belangrijk. Je kunt er iets mee afsluiten. Je kunt er ook iets mee open doen. Met een sleutel kun je je huis afsluiten. Je kunt je fiets ermee afsluiten, je scooter of je auto. Tegenovergesteld is natuurlijk ook waar. Je kunt met een sleutel ook iets op slot doen, of van het slot doen. Of je kunt iets in werking gaan stellen, een motor. Sleutels zijn belangrijk. En je moet je sleutels dan ook niet zomaar wat laten slingeren, want dan komt dat best wel eens hele vervelende gevolgen hebben. Niet alleen wij mensen hebben sleutels, gemeente, maar ook de Heere Jezus heeft sleutels. En daar spreekt hij over in dat stukje wat we ook gelezen hebben in Matthäus 16. En dan vooral dat 19e vers. En hij noemt ze dan de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dus ook het koninkrijk der hemelen heeft sleutels. Ook het koninkrijk der hemelen wordt geopend. En het wordt op een andere manier ook weer gesloten door sleutels. En natuurlijk is dan de vraag, welke sleutels zijn dat dan? En hoe werken die sleutels dan? En wie heeft ze in handen? En hoe gaat dat dan? Nou, daar wil de catechismus vanmiddag ons wat over gaan onderwijzen. En het thema is dan ook de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Wat die precies zijn en hoe ze werken. De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Wat die sleutels nou zijn en hoe ze werken. Gemeente, in de oudheid werden er steden gebouwd die ommuurd waren. En dat zal iedereen denk ik ook wel weten. En waarom werd er nou een grote sterke muur om een stad gebouwd? Nou, het antwoord is eigenlijk heel voor de hand liggend. Dan konden de vijanden er niet in. Dan waren de burgers beschermd. Als er zo'n geweldige dikke stadsmuur omheen was, dan moest men door de poort naar binnen en niet anders. En gemeente, die poort, die werd streng bewaakt, zowel dag als nacht. En 's avonds ging de poort zelfs helemaal op slot, dan ging die dicht. 'S morgens vroeg ging die open, dan konden de mensen erin en eruit, maar 's avonds ging die ook weer dicht. En zowel 's morgens, 's middags als 's avonds als 's nachts waren er altijd wachters bij de poort. En die wachters, die hielden alles scherp in de gaten. Die keken, wie komt nou naar binnen? Natuurlijk wilden ze ook wel graag weten wie naar buiten ging. Maar het ging er vooral over, wie komt nou naar binnen? En als men enigszins de indruk had, er komt gespuis binnen. Er komen mensen binnen die hier niks te zoeken hebben. Er komen hier mensen binnen die we helemaal hier niet binnen willen hebben. Dan gingen ze de mensen aanhouden en onderzoek doen. Wie ben je? Wat wil je? Toen ik zo van de week deze zondagsafdeling weer eens overdacht, gemeente, toen kwam dat beeld van die stad uit de oudheid bij me boven. En dat zou ik eigenlijk zo vanmiddag graag eens met u willen delen. Ik denk dat het Koninkrijk der Hemelen ook makkelijk te vergelijken is met zo'n stad met een hele grote sterke muur eromheen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je, als je een burger wilt zijn, als je een burger wilt blijven van die stad, het hemelrijk, dan kun je niet over de muren heen. Dan moet je door de poort. Er is een poort. En die poort die wordt inderdaad bewaakt. Hè? Er is inderdaad iemand die bij de poort staat en die gaat kijken wie wil er nou in. En niet alle mensen kunnen zomaar erin. Absoluut niet. Dat lijkt best moeilijk, maar als je er goed over nadenkt, is dat ook heel erg troostend. Want omdat niet iedereen er zomaar binnen kan gaan, betekent het ook dat de burgers in de stad beschermd zijn. Wie in dat hemelrijk, in dat koninkrijk een plaats heeft, is beschermd, wordt bewaard. Je moet een poort door om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Ja, en hoe kom je nou die poort door? Nou gemeente, een poort gaat open en een poort gaat dicht. Hè? U kunt zich daar wel iets bij voorstellen. Hè? Jij ook wel denk ik. Hè? Een poort die op scharnieren draait, hè? Die gaat aan de ene kant open en die gaat de andere kant ook weer dicht. En als die nou dicht zit, dan wordt die op slot gedraaid. Er zit een slot op de deur. En hoe krijg je hem dan weer open? Dan moet je sleutels hebben. Dan moet je sleutels hebben die op het slot passen van de deur van de poort. En dan kun je hem ook weer openmaken. Je kunt hem dicht doen met de sleutels, je kunt hem ook weer openmaken. Je hebt sleutels nodig om de poort te openen of te sluiten. Ook als het gaat om het Koninkrijk van God. De poort wordt bewaakt door iemand die sleutels heeft. Dan is natuurlijk de volgende vraag, gemeente, wie heeft nou de sleutels van de poort van het hemelrijk? Nou, er is een heel eenvoudig antwoord op te geven. Daar is één woord, één naam is daar als antwoord op te geven. Dat is de Heere Jezus Christus. Ik zal u zeggen, in het Oude Testament wordt er al over gesproken dat Hij die sleutels heeft. Jesaja staat op een gegeven moment, hè. Ik zal de sleutel van het huis van David leggen op zijn schouder. En dan zal hij openen en niemand zal gaan sluiten. En dan zal hij sluiten en dan zal niemand gaan openen. Dus de sleutel van het koninkrijk wordt volgens Jesaja op de schouder gelegd van iemand, van de Messias, van de Christus. En wij weten dat dat de Heer Jezus is. Dus in het Oude Testament wordt ons al aangewezen dat Christus de sleutels heeft van dat koninkrijk der hemel. Hij bepaalt wie erin komt, hij bepaalt wie buiten komt te staan. Hij alleen, niemand anders. En gemeente, ik zal u zeggen dat de Heere Jezus daar zelf ook over spreekt. Als u in het laatste Bijbelboek, het allereerste hoofdstuk, zou lezen, dus Openbaring 1, dan leest u dat op een gegeven moment aan het einde van dat eerste hoofdstuk de Heere Jezus zegt: ik ben het die de sleutel heb van David. En ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. Dus dan zie je dat dat ook weer naadloos op elkaar aansluit. Hè? Wat Jesaja geprofeteerd heeft en wat de Heere Jezus ook over zichzelf zegt. Jezus heeft de sleutels van het hemelrijk. Hij, niemand anders. Hij bepaalt wie erin komt. Hij bepaalt wie er buiten blijft. Maar gemeente, weet u wat nou zo wonderlijk is? En daar moeten we het dan vanmiddag ook met elkaar over hebben. Dat is dat al is het waar dat de Heere Jezus die sleutels van het koninkrijk nou heeft, dat hij die sleutels nou ook uit handen heeft gegeven en in handen heeft gegeven van zijn kerk op deze wereld. Nou, daar moeten we toch eens even wat meer naar gaan kijken. Dat moeten we toch wat meer met elkaar overdenken. De Heere heeft de sleutels uit handen gegeven, in handen van zijn kerk op deze aarde. Hoe weten we dat? En waar lezen we dat? Nou, dat hebben we samen gelezen vanmiddag, gemeente, in Matteüs 16. Matteüs 16, een van de wat diepere hoofdstukken van het Nieuwe Testament en vooral ook van Matteüs. Waarom? Omdat Petrus in dat hoofdstuk zo nadrukkelijk mag belijden dat de Heere Jezus de Christus is. Daar ging het om, dat was het kernpunt van de openbaring. Waarom Jezus gekomen was, dat heeft hij mogen verwoorden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan is het, hè, zoals we weten, dan is het dat Jezus in de eerste plaats tegen hem zegt: dat heb je niet van jezelf, Petrus. Maar de Vader, hè, de Vader die in de hemelen is, die heeft u dat geopenbaard. Een mens van zichzelf komt niet tot de belijdenis dat Jezus de Christus is. Dat wordt hem gegeven. Ja, dat wordt je gegeven. He? Nou. En dan vervolgens, gemeente, he, dan spreekt de Heere Jezus tegen Petrus. En hij zegt: op u, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. En dat zijn woorden die in de loop van de tijden verschillend zijn uitgelegd. De Rooms-Katholieke Kerk die zegt van: nou, zie je wel, Petrus is degene op wie de kerk op deze aarde wordt gebouwd. En Petrus, ja, die heeft zijn navolgers gekregen in de bisschoppen van Rome. De bisschoppen van Rome zijn de navolgers van Petrus. Dus Jezus heeft hier gezegd: zegt men in Rome, dat hij zijn gemeente zal bouwen op de leiding en het gezag van de paus. Maar ja, daar denken wij natuurlijk anders over. En ik weet ook zeker dat als je deze tekst goed bekijkt, dat je tot de conclusie moet komen dat het hier niet over de instelling van het pausschap gaat. Maar dat de Heere eigenlijk heeft gezegd, op het geloof van mensen als Petrus zal ik nou mijn gemeente gaan bouwen. Waar gaat het om? De gemeente op het rond van de aarde. En de gemeente ook door de tijden heen zal gebouwd worden op het geloof van Petrus. Dat wil zeggen, zoals Petrus Jezus beleeft als Christus, zo zal de gemeente ook daarop gebouwd worden. Als er geen mensen zijn die Christus belijden, is er geen christelijke gemeente. En dat er nog een christelijke kerk is op deze aarde, dat is dat er omdat er nog steeds mensen zijn die de Heer Jezus mogen belijden als de Christus, als de zaligmaker. En dan moet je zelf je eigen hart er maar eens naast leggen of je dat ook zo mag doen. Op deze Petra, op de mensen die zo de belijdenis van Christus uitspreken, zal ik mijn gemeente wereldwijd door de tijd heen bouwen. En dan zegt Jezus ook, en dan zullen de poorten van de hel mijn gemeente niet overweldigen. Dan zal er altijd een gemeente blijven. En dan kunnen er tijden zijn waarin het heel moeilijk is en waarin er veel aan de hand is. En dat we wel eens denken, waar loopt het met de kerk van de Heere op deze aarde op uit? Maar dan zegt Jezus, dan hoef je er niet over in te zitten. Want ze zullen de gemeente niet overweldigen, die poorten van de hel. De duivel kan aanvallen, maar de duivel kan nooit meer overwinnen. En dan zegt Jezus tegen Petrus, en ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Wat u binden zult op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. Wat u ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dan geeft Jezus, en daar ging het mij nou eigenlijk om, dan geeft Jezus de sleutels van het hemelrijk uit handen. Wat dat betreft is er heel wat overeenkomst op te merken tussen Oosterse vorsten en tussen de Heere Jezus. Dat is misschien ook wel aardig om even op te merken, want in die tijd hadden Oosterse vorsten een soort van een sleuteldrager. Het was een knecht die bepaalde voorrechten had, want hij droeg de sleutels van de gebouwen. Hij kon komen op plekken waar de anderen niet komen konden. En hij mocht mensen ook toelaten in bepaalde vertrekken. En hij kon mensen ook buitensluiten. Een sleuteldrager. Als je sleuteldrager van de koning was, had je een belangrijke functie. Nou, dat kun je begrijpen. Nou, wie zijn nou de sleuteldragers van Christus? Hij heeft de sleutels in handen, maar hij geeft ze uit handen aan mensen. Wie zijn nou de mensen die de sleutels van Christus in handen zijn gekregen? In Matteüs 16 staat, ik zal ze aan u geven. En nogmaals, de katholieke kerk die zegt, nou dat is duidelijk, die sleutels die zijn aan Petrus gegeven, Petrus voorloper van de paus, dus paus heeft de sleutels, punt. Nou, dat klopt niet. Waarom niet? Ik heb uitgelegd, in dit stukje gaat het over het geloof van de gemeente. Het geloof van de gemeente. Dus die u in vers 19 kan ook niet anders zijn dan de gemeente op deze aarde. De Heere heeft aan zijn kerk op deze aarde de sleutels van het hemelrijk gegeven. En wat betekent dat? Dat betekent dat in de gemeente, om zo te zeggen, ook de bevoegdheid is om het hemelrijk te openen en om het hemelrijk ook weer te sluiten. En de gemeente die heeft op haar beurt die sleutels ook weer uit handen gegeven aan haar ambtsdragers. Zo functioneert het. Dus de ambtsdragers in de gemeente zijn sleuteldragers van het koninkrijk der hemelen. Nou, ik zal daar niet al te breed over uitweiden, want ik wil nog een paar andere dingen zeggen, maar dat wijst natuurlijk wel op de hoge verantwoordelijkheid van een ambtsdrager, hè? Als je de sleutelmacht gekregen hebt van de Heere, dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan. En dan moet je, om zo te zeggen, ook elke dag maar bidden: Heere, wilt u geven dat ik op de juiste wijze mijn hoge taak mag vervullen, want ik ben ook maar een mens als alle anderen. Jezus heeft de sleutels uit handen gegeven aan zijn kerk, en die heeft ze weer in handen gegeven van haar ambtsdragers. Maar ik kan me zo een beetje wel voorstellen, gemeente, dat u nou de vraag ook voelt opkomen van: wat zijn die sleutels nou precies? Zeg daar nou eens even wat over. De sleutels van het hemelrijk zijn tweeërlei. In de eerste plaats, zegt antwoord 83, gaat het over de verkondiging, de prediking van het evangelie. En in de tweede plaats gaat het over de christelijke tucht. En ik zal van allebei iets zeggen, omdat de catechismus ook in vraag en antwoord in 84 en 85 op beide ingaat. We gaan eerst samen even kijken naar die eerste sleutel. De sleutel van de verkondiging van het woord van God. De prediking. Wanneer of hoe wordt nou in de prediking het hemelrijk geopend, en wanneer en hoe wordt het gesloten? Dat is ook de vraag van de catechismus trouwens. En dan gaat in antwoord 84 onze catechismus er allereerst op in. Hoe nou in de prediking het koninkrijk van God geopend wordt. En dat kun je gewoon meelezen, zie maar wat er staat. Zo wordt dat koninkrijk geopend. Als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, aan allen en ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat hun waarachtig al hun zonden zijn vergeven. Nou, wat betekent dat? Als de prediking naar de schriften is, als die zuiver is, als die recht is, dan worden mensen opgeroepen om hun heil te zoeken in de gekruisigde Heere Jezus Christus. En aan ieder mens die werkelijk zijn heil in de Heere Jezus mag zoeken, wordt in de prediking toegezegd dat hij of zij vergeving van zonden ontvangt in zijn naam. Of om het in het beeld te zeggen dat ons vanmiddag hier voor ogen staat, hè, van die sleutels van die deur. In de prediking wordt de deur, wordt de poort van het hemelrijk wagenwijd opengezet. Voor al degenen die met hun zonden en ellende zich tot Christus ter genezing wenden. Als de schriften opengaan op de kanselgemeente, dan moeten ze opengaan tot op het hart van de schriften, en dat is Christus Jezus en die gekruisigd. Als dat niet gebeurt, dan is de prediking meer onder de maat dan we denken. Het moet verkondigd worden aan ieder die de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus, dat in hem er een overvloed van genade is. Het moet betuigd worden, u die uw zonden aan hem beleidt, u die uw toevlucht aan hem tot hem neemt, meer dan uw zonden is zijn genade. En groter dan uw ellende is zijn verlossing. En, nou ja, en dan werkt die prediking ook geweldig vertroostend, hè? Dan is het eigenlijk een bron waar dorstige zielen zich aan laven. Dan is het voedsel waar hongerige zielen zich mee voeden. Hè? En als u nou zo iemand bent die bekommerd bent, hè, en die zegt, hoe zou ik nou kunnen weten, hè, hoe zou ik nou kunnen weten dat de Heer ook mijn zonden heeft vergeven? Hè? Nou, dan mag u leunen op het u verkondigde woord. Als u het zondags gehoord hebt, dat er in Christus vergeving is voor zonden die aan hem worden beleden. Dan mag u weten dat dat waar is. Daar kunt u op aan. U mag op de gepredikte Christus, mag u staat maken. En u mag daar uw houvast aan ontlenen. En zo gaat dan in de prediking de deur van het hemelrijk wagenwijd open. Misschien dat er iemand onder ons is, of wel meerdere onder ons, die zeggen, ja dominee, nou ga je toch even iets te vlug. Of nou gaat het toch even iets, naar mijn idee, te makkelijk. Want er staat hier in onze catechismus toch, hè, al degenen die met een waar geloof de verkondigde belofte aannemen, die mogen zeker zijn van hun vergeving. Nou ja, daar komt het dus maar op aan of je een waar geloof bezit. En ik heb, ja, heb ik een waar geloof? Dat weet ik niet. Dat kunnen best hele worstelingen zijn in je leven. Heb ik nou een waar geloof? Mag ik nou daar werkelijk staat op maken? Op die belofte van de Heer? Mag ik nou echt weten dat de gekruisigde Christus ook mijn zaligmaker is? Wat is nou een waar geloof? Nou, zonder daar nou vanavond een heel uitgebreid verhaal over te houden, denk ik dat ik het heel simpel zo zou kunnen zeggen vanavond. Gemeente, weet je waar een waar geloof aan te ontdekken is? Een waar geloof, dat heeft iets in zich van een bedelaar. Die in lompen gehuld zijn hand ophoudt en zegt, hebt u een aalmoes voor? En zo is nou dat waarachtige geloof naar Christus toe. Hè? Dat komt in lompen gehuld, zegt Luther ergens. En dat steekt dan zijn hand, zijn lege hand naar Christus uit. Zegt, Heere, mag ik ook delen in uw genade. Als je een Bijbels voorbeeld wilt hebben, hè, van iemand die een waar geloof heeft, dan kun je dat lezen in Marcus 1. Hè? Dan zie je daar die Melaatse man, die neemt zijn toevlucht tot de Heer Jezus en die zegt, indien gij het wilt, Heere, gij kunt mij reinigen. En dan is dat antwoord van de Heere zo vertroostend. En dan zegt de Heere, ja, ik wil het. Een waar geloof heeft iets in zich van een bedelaar in lompen gehuld, zegt Luther, die tot Christus de toevlucht neemt. En wie zo tot de Heere komt, wordt het betuigd, wordt het verzekerd. Hij schenkt zijn genade. Hij zal u niet begeven en niet verstoten. En wie begeerig naar het evangelie hoort, die mag zich zalig luisteren. En die mag het weten op grond van wat hem verkondigd is. Deze Christus heeft het volbracht, niet alleen maar voor anderen. Maar deze Heere heeft het volbracht ook voor mij. In de prediking gaat de deur van het hemelrijk, als het goed is tenminste, altijd wagenwijd open. Maar in de prediking, gemeente, gaat de deur van het evangelie ook weer dicht. Hè? En wanneer gaat nou de deur in de prediking dicht? En dat laat het tweede gedeelte van antwoord 84 ons weten. Namelijk, dan gaat de deur dicht als aan de ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dus in de prediking wordt ook gewaarschuwd. In de prediking wordt ook gezegd, als u zich niet bekeert, zult u niet leven. In de prediking moet altijd een waarschuwing doorklinken aan mensen die de zaligheid niet bij de Heere zoeken. Of aan mensen die heel oppervlakkig leven en die zeggen, nou ja, moet je eens horen, ik ben gedoopt en ik ga naar de kerk, het zal toch zo'n vaart allemaal niet lopen. Er moet ook een waarschuwing klinken aan mensen die zich niet van harte tot Christus bekeren. Die er geen weet van hebben om als die bedelaar in lompen gehuld tot Christus te gaan. Die prediking heeft wat dat betreft ook altijd scherpe kanten. Al is het wel waar dat ook de scherpe kanten van het evangelie altijd gedragen moeten worden door de liefde van Christus. En daar mag u een prediker ook aan houden. Als hij u waarschuwt en als hij u dreigt met de eeuwige verdoemenis, dan moet dat niet koud en niet het kil gebeuren, maar dan moet dat bewogen gebeuren. En dan moet het zo gebeuren dat u voelt, hierin is het ernst. En hier komt de nodiging van de Heere ook dwars door de bedreiging heen tot me. Maar een prediking waarin de waarschuwing niet klinkt, blijft ook onder de maat. En als je de prediking van de Heere Jezus erop naleest, dan zul je er ook van overtuigd raken dat de Heere ook zo vaak en zo dikwijls heeft gewaarschuwd. Denk maar wat hij gezegd heeft aan het adres ook van de fariseeën. En zelfs de apostel van de liefde, Johannes, die heeft het gezegd, en wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. In de prediking gaat de deur dicht voor allen die zich niet van harte tot Christus wenden. Gemeente, dat is de eerste sleutel. En dan de tweede sleutel, dat is de sleutel van de tucht. Hè? Nou ja, tucht heeft bij ons altijd wat een nare klank, tucht. En toch is dat een Bijbelse zaak, tucht. Als een lid van de gemeente in zonde valt, in openlijke zonde valt, dan moet er tucht geoefend worden. En waarom dan? Om die persoon, die broeder of die zuster, dan eens een flink de oren te wassen en te zeggen, nou, we zullen jou eens eventjes flink de waarheid zeggen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar die tucht, die is bedoeld om mensen in het spoor te krijgen. En het spoor, daarmee bedoel ik het spoor van de zaligheid. Want er zijn maar twee wegen, hè? En als mensen dus dreigen die andere weg op te gaan, dan gaan ze de weg op naar de ondergang. Hè? En die weg, daar heb je elkaar toch niet voor over. En daarom zal de leiding van de gemeente, de ambtsdrager, die zal ook proberen om door de sleutel van de tucht mensen die toch dreigen af te wijken, om ze weer terug te brengen in dat heilzame spoor. Het is tot heil van henzelf. Trouwens ook tot heil van de hele gemeente. Want stel je nou eens voor, gemeente, hè, dat binnen ons, hè, dat hier alles zou kunnen. Dat alle leringen maar konden bestaan en dat ook een leven in tegenstelling met Gods geboden, dat we daar ook helemaal geen moeite meer zouden mee hebben en dat er nooit iets van gezegd zou worden, dan zou dat eigenlijk ook tot schade zijn, hè, van het geestelijke leven van de gezonde leden. Dus het kan gewoon niet dat je binnen de gemeente alles maar toelaat en dat je zegt, nou vooruit, maar dat maakt niet uit. Heb jij die lering? Nou, prima. Doe jij zus? Maakt allemaal niet uit. Dat kan niet. Er is wat dat betreft een stukje tucht nodig. Maar dan wel in liefde. En dan wel gericht op het heil van de mensen. En wel gericht op de eer van God en de heiligheid van de gemeente. En hoe moet die tucht nou worden gehanteerd? Hoe moet je die sleutel nou hanteren? Nou, laat ik ermee beginnen om te zeggen vanmiddag, gemeente, dat wij altijd maar moeten beginnen met tucht te oefenen over onszelf. En betekent dat we regelmatig voor het aangezicht van de Heere moeten komen met ons leven. En moeten zeggen, Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. En wilt u zien of er een schadelijke weg is. En wilt u mij leiden op de eeuwige weg. Tucht oefenen over jezelf. Dat kan voor een hele hoop schade in je leven je bewaren. Tucht oefenen over elkaar is ook nodig. En dat is niet om politieagent naar elkaar toe te zijn. Dat is niet op een verkeerde manier op elkaar te vitten of wat dan ook. Absoluut niet. Maar wel ook om elkaar te bewaren. Voor schadelijke wee. En daar elkaar ook eens op aan te spreken. Niet uit de hoogte, maar uit de liefde. En ik heb het al gezegd, gemeente. Uiteindelijk, als mensen toch in zonde blijven. En als men daarin volhardt, ondanks alle vermaning, dan kan de kerk uiteindelijk niet anders dan toch de tucht gaan plaatsvinden. Afhouding van het avondmaal, de eerste trap van de tucht, de tweede trap van de tucht, betekent uiteindelijk dat mensen uit de gemeente worden afgesneden. En dan ook uit het Rijk van God worden gesloten. Want dat is de diepe werkelijkheid. Hè, waar mensen dan eigenlijk vaak niet bij stilstaan hoor. Maar dat is de diepe werkelijkheid. Die wordt in de catechismus ook verwoord. Dat God in dit en in het toekomende leven gaat oordelen naar het oordeel van zijn kerk op aarde. Mensen denken al gauw ach, waar bemoeien ze zich mee? Mensen zeggen ook al vaak, als er tucht geoefend wordt, van nou, als het zo moet, dan schrijf je me maar uit. Maar mensen hebben niet in de gaten waarom tucht bedoeld is. Maar ze hebben ook niet in de gaten wat de consequenties ervan zijn en hoe of de eeuwige consequenties ermee gemoeid zijn als mensen zo reageren. Twee sleutels. De sleutel van de prediking, de sleutel van de christelijke tucht. Met deze twee sleutels, gemeente, wordt de poort van het hemelrijk geopend. Voor wie? Dat geldt voor iedereen nu. Voor ieder die zijn zaligheid zoekt in de Heere Jezus Christus en zijn leven in zijn dienst wil besteden. En wees ervan verzekerd. Dat als u uw zaligheid bij hem zoekt, hij zal u niet verstoten. En hij zal het koninkrijk niet voor u sluiten, echt niet. Want hij heeft het u betuigd middels de prediking van de schriften en van de belofte. Maar er is ook een sleutel waarmee het koninkrijk wordt gesloten, de tucht. Voor ieder die een ongeloof volhardt, voor ieder die in ongehoorzaamheid aan de wet blijft leven. En als die poort wordt gesloten, kijk, dan is er ook niemand meer die hem opent. Als een zondaar die volhardt in de zonde straks voor de poort van de hemel staat. En misschien probeert om ondanks alles binnen te komen, dan zal de poort niet meer opengaan. En dat is de diepe werkelijkheid van de zaken waarover wij vanmiddag hebben gesproken. De sleutels van het koninkrijk der hemelen. Amen.
Thank you.
Laat ons samen danken en bidden. We hebben er vanmiddag samen bij stilgestaan, Heere, dat de sleutels van het hemelrijk in uw handen zijn. En dat u ze weer uit handen gegeven heeft aan uw gemeente, aan uw kerk, die daarmee sleuteldrager is geworden. Nu moeten die sleutels ook gehanteerd worden in de prediking. En dan wordt het hemelrijk geopend voor een ieder die zich met zijn zonden en in zijn ellende tot u zich ter genezing gaat en blijft wenden. Maar dan wordt de prediking ook het hemelrijk gesloten voor allen die zich niet van harte tot u bekeren. En we hebben er samen ook bij stilgestaan dat er een tweede sleutel is, die van de tucht. En daarmee wordt getracht om de zaak zuiver te houden. En om geen mensen binnen dat hemelrijk toe te laten die er niet horen. En zo hebben we daar vanmiddag samen bij stilgestaan. En het zijn toch best indrukwekkende zaken, heren, als we daar goed over nadenken. Dat hebben we geprobeerd vanmiddag. We hebben ook gezien hoe het alles grondt in uw woord. Dat u het al zei tegen Petrus en tegen allen die met hem uw naam belijden. Ik zal u die sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Wat u binden zult, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u op de aarde ontbinden zult, zal in de hemelen ontbonden zijn. Heer in de hemel, geef dat we ook over deze dingen nog weer zullen nadenken en het zullen verwerken. We willen elkaar van harte aan u opdragen, ook voor de week die weer voor ons ligt. En voor velen van ons betekent het morgen weer de eerste werkdag. En sterk onze handen tot het werk waar we ook geroepen worden. In de komende week willen we als gemeente weer samenkomen, om precies te zijn op woensdag, om biddag te houden. En wij vragen van u of wij dan ook mogen komen met een afhankelijk hart. Dat besef dat alles aan uw zegen gelegen is. We dragen allen in de gemeente aan u op die moeite en zorgen hebben. Die in instellingen van barmhartigheid verblijven. Of die een ziekenhuisbehandeling of een ziekenhuisonderzoek moeten ondergaan. Gedenk hen allen, heren, en ondersteun en sterk. Wij willen samen vragen, heren, of u alles vergeven wilt wat vandaag tijdens de beide erediensten niet is geweest naar uw heilige wil. En of u ons aan wilt zien en wilt blijven aanzien. Alleen in hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 73 het 14e en ook het 13e vers in die volgorde tot slot van ons samen zijn. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.